Goedemorgen allemaal. Zijn er vragen? Ik wil als eerste in ons onderricht een koan nemen uit de overdracht van het licht, de laatste koanbundel die wij in onze vorming als zenleraar behandelen, de Transmission of the Light. En ik zal hem in het Engels lezen, dan kunnen onze Duitse vrienden het ook en dan vertaal ik hem wel. In mijn slecht Engels, sorry. The 24th patriarch was the venerable Simha. He asked the 23rd patriarch, "I want to seek the way. What concerns should I have?" The patriarch said, "If you want to seek the way, there is nothing to be concerned about." The master said, "If I have no concerns, who carries out the Buddha activities?" The patriarch said, "If you have some business, these are not merits. If you do nothing, this is Buddha activity." The scripture said, "The merits I have achieved are not mine." Hearing these words, the master entered the wisdom of the Buddhas. Even proberen te vertalen, hè? Corrigeren als ik het niet goed doe. De 24ste patriarch vroeg Simha, de venerabel, de eerbiedwaardige Simha, vroeg aan de 23ste patriarch, "Ik wil de weg zoeken." En de weg zoeken, hè, dat is natuurlijk, als je dat in het Chinees hoort, dan klinkt er altijd de Tao, de Dao bij. Hè. Ik wil de grote werkelijkheid. Hè. Hoe ik zeg maar dat, hè. Dus Dao is niet alleen mijn strategie, mijn politeia, mijn manier om spirituele discipline te oefenen. Dat is het natuurlijk ook. Het is wat moet ik doen, hè. Wat is mijn praktijk? Wat is de weg naar dat, die realiteit? Maar de weg is natuurlijk ook altijd, hè, denk aan het Chinees, hè, ik zoek de weg, ik zoek die grote werkelijkheid. Ik zoek de weg. If you want to seek the way, there is nothing to be concerned about. Als je de weg wil zoeken, wees dan onbezorgd. Wees dan niet, dat is natuurlijk een belangrijk centraal gegeven. Waar zou je beginnen lopen en hollen? Waar? En waar zou je gaan? Als je de weg, wees dan inderdaad, de weg begint met onbezorgdheid. Wees onbezorgd. Kleine kudde, om het in het christelijk te zeggen. Het heeft het, de Vader u behaagd het koninkrijk God zelf te schenken. Gods geest zelf is in ons. Wat zou ons moeten tobben en... Hè? Wees onbezorgd. Ja, maar. Er is toch veel waar we moeten onbezorgd zijn. Er is toch veel waar we moeten ons verliezen. Natuurlijk. Maar alles wat we doen is... We moeten de dingen doen, hè? Maar een beetje alsof we ze niet deden, playful. We moeten ons inzetten voor het milieu, voor een betere wereld, voor weet ik wat allemaal, voor het klimaat, het is allemaal uitstekend. Maar wees onbezorgd, want te zorgen, dat is tobbel, dat zijn de wolken die de blauwe hemel bedekken. En natuurlijk moet je goed spreken, moet je daden doen, moet je... Niets doen wil niet zeggen dat je niets doet. Alleen niet vanuit mijn ego, vanuit mijn zelfhandhaving. The master said, if you have no concern, who carries out the Buddha's activities? Ja, we moeten toch. Trek de wereld in en preek de dharma. Hè? Ga uit en onderricht alle volken. We zijn hier in een huis dat daarop gebouwd is. Hè? In stijl. Onderricht alle volkeren. Met alle gruwelijke consequenties van dien. Hè? Zaten die mensen erop te wachten op. Hè? Op die westerse interpretatie van... Hè? Van het heil en van de weg. En er is niks weg met de westerse interpretatie, maar hè, de superioriteit die wij dachten te hebben, van ik zal jou bekeren. Hè? Nou ja, je kent dat allemaal, hè, dat is natuurlijk een soort grote tragiek van het spirituele. Hè? Natuurlijk moet je de dharma verkondigen, natuurlijk moet je het koninkrijk Gods verkondigen. Maar misschien niet... Hè? Met die zorgen en die... Ik vind het moeilijk. If you have business, are no merits. Als je dingen doet... Dat vind ik ook zo mooi. Als je echt dingen doet, heb je geen verdiensten. Ik weet nog goed, als je als jonge monnik... Dat was ik nog heel... 15 jaar, mijn eerste zen sessions, en dan droegen we in het begin van de session altijd onze verdienst op aan de Boeddha. Ja, maar ik wou beter worden. Ik wil vrede. Ik wil rust. Want mijn verdiensten opdragen aan de Boeddha, die heeft dat toch niet. Nou, dat is zo diep eigenlijk. Hè? Wij hebben altijd een ego-project. En als er echt iets is, dan is dat niet van mij. De volksreligie is gebaseerd op verdiensten. Hè? Ik doe dat en dat en dat. Hè? Ik heb goede daden, brengt goed karma voor, een betere incarnatie. En dat is het eigenlijk de gewone wanen, hè? Die de religies cultiveren. Je moet de hemel verdienen. Je moet bij de uitverkorenen zijn. Je moet, hè, weet ik wat allemaal... Hè? Goed doen, hè? Goed doen brengt goed voort. Slecht brengt. De wet van het karma. Dat is de universele wet. Of is er een andere werkelijkheid? Die misschien iets te maken heeft met de echte religiositeit. Met de echte Dao. De echte manifestatie van dat ongelooflijk geheim. If you have some business, there are no merits. Ik vind dat wel leuk, hij heeft dat zo vertaald met business. Business impliceert altijd winst. Ik doe iets en ik win er iets bij. No business. If you do nothing, this is Buddha activity. Het is natuurlijk een... Heel belangrijk, hè, dat niet doen, woe, why, niet handelen, niet, hè, dat is de grond. Als je begint voor de echte weg voor de Dao, begint dan met te rusten, met te verstillen, met die vrede in te gaan. Wil dat zeggen dat we niets moeten doen? Natuurlijk moeten we iets doen. Maar spreek zonder je tong te gebruiken. Niet, wat ga ik zeggen, wat zal ik allemaal, zal dat wel overkomen. Nee, spreek gewoon. Handel zonder dat je weet dat de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Dat is wel zo belangrijk. Natuurlijk moet je handelen en moet je zorgen. Maar je laat dat, er is geen verdienste. Want als je echt handelt, dan is het de Boeddha die handelt. Dan is het Christus die aan ons handelt. Hoe je dat ook wil noemen, die realiteit. Als je echt praat, als je echt troost, dan ben ik het niet omdat ik zo begaafd ben, omdat ik zo verlicht ben. Wat een onzin allemaal. Gewoon, ik praat omdat ik zie dat er lijden is, omdat ik zie dat er verwarring is, dat er paniek en angst is en ik krijg mijn hand en Wat doe ik dat dan? Nee, door medelijden bewogen. Dat vind ik zo mooi in het evangelie. Door medelijden bewogen reik ik de stakjes een hand uit. Er is iets dat mij beweegt, karuna. Want de Boeddha-dharma, die rijdt op twee wielen. Hè? Het wagentje rijdt op twee wielen. Wijsheid en mededogen. If you do nothing, this is Buddha activity. As the scripture said, the merits I have achieved are not mine. De verdiensten die ik heb verworven, die zijn niet van mij. En wat willen wij allemaal? Wij willen rijk worden. En als dat niet materieel is, dan willen we dat spiritueel, door mooie ervaringen. En weer een mooie samadhi, en weer een troostvolle ervaring, en weer een licht, en weer een... Verzamel die mooie, hè, wat ik gisteren zei. Zen heeft niks te maken met wellness. Hè. Dat... Als ik maar weer happy ben, als ik maar weer en weer die ervaring en weer dat. Het is wel belangrijk om dat helder te hebben. The merits I have achieved are not mine. Zalig de armen van geest. Zalig de zuivere van hart, zalig. Is zo belangrijk. Hè? En natuurlijk. En dan wordt het echt leuk. Als ik niet op verdiensten uit ben, maar ik doe gewoon goed zonder om te kijken. Ik zet iemand op zijn been, ik raap iemand op van de straat en ik ga door. En ik heb daar geen zelfgevoel bij van, goh, de verdiensten zijn niet van mij. Hearing these words, the master entered the wisdom of the Buddhas. Mooi is dat, hè? Die oneindige vrijheid van Wu-Wai. We mogen rusten. Niet ons storten in de volgende burn-out, niet te storten in de uitputting. We mogen rusten. En we doen dingen. Playful. De meester die deze koans heeft verzameld, dat is de tweede opvolger, ik doe het er allemaal niet toe, moet je niet onthouden, van Dogen. Hè, van, dit is de enige collectie die Japans van oorsprong is, de anderen zijn allemaal Chinees. Hè, dit is een Japanse collectie. En die heeft er een prachtig vers bij geschreven. If you want to reveal the sky, don't cover it up. Als je de hemel wilt onthullen, bedek hem dan niet. En dat is wat wij voortdurend doen. Wij bedekken de hemel voortdurend met onze zorg, met ons stoppen, met onze emoties, onze gedachten. If you want to reveal the sky, don't cover it up. It is empty, tranquil and ordinarily bright. Het is leeg. Vreedzaam en van oorsprong stralend. Wat zegt u?
De laatste woord.
En van oorsprong stralend. Ik vertaal dat zo bright, hè? Dus het is helder. Hè? Het is natuurlijk echt zo. Het is, de hemel is van oorsprong helder. Dan cover it up. Het is natuurlijk wel belangrijk om dat in allerlei vormen om dat steeds weer in ons bewustzijn, waar gaat het in wezen om? Het niet-ik, jezelf verliezen, is de ontdekking van het ik, van het ware zelf. En daar is de troost, daar is de verzoening, daar is de vervulling. En dat is heel subtiel, hè? Want we geven dan onze wereldse ambities op. En we gaan dan spirituele ambities, hè, een soort spiritueel materialisme. Hè. Van, ik wil dan iets bereiken. Er is altijd iets, ik wil iets bereiken. En er is niets te bereiken. Het is er. Ik zal om dat te illustreren ook nog een volgende koan. Die ik misschien hier al eens behandeld heb, hoor, dat weet ik niet. Omdat je zoveel onderricht geeft, weet je nooit wat ik waar gedaan heb. Dus. Nou ja, die zijn wel waard om vele keren gehoord te worden. Ik moet zeggen, deze koan heb ik eigenlijk 20 jaar mee geleefd. Dat is voor mij een heel dierbare koan. Nou, zoek maar uit waarom. Eens vroeg een monnik aan een oude vrouw. Wat is de weg naar de berg Taizan? De oude vrouw zei, recht vooruit. Dat is natuurlijk eigenlijk goed aansluitend bed, hè, van waar is de weg. Wat is het geval? Ik zal even het in de context zetten. Dus we leven hier in de 8e eeuw in China. Hè. En Taizan is een heilige berg met 5 pieken. En op elk van die pieken zijn kloosters. Dat is nu nog zo in China. Dat is heel indrukwekkend. Heel veel kloosters, tempels. Hè. Zowel van de Chang, van de Zen-boeddhisten, als van de lama's, van de Tibetanen. Alle boeddhisten hebben daar tempels. Want op de hoogste piek, zegt men, daar woont Manjushri. En Manjushri is de bodhisattva van de wijsheid. Dus u weet wat een bodhisattva is, dat is iemand die dus inderdaad eraan toe is om helemaal op te gaan in de zaligheid, in het nirwana, en die zegt nee, ik blijf in de wereld om mensen te helpen, zodat alle levende wezens gered zijn. Wat wij altijd zeggen in die 4 grootste geloften, ik wil dat iedereen erbij hoort, ik wil dat iedereen bij mij is. Het is niet leuk om alleen zalig te worden, wij horen er allemaal bij, heel de familie van de mensheid moet binnengaan. Prachtig ideaal, hè? En Manjushri, dat is de bodhisattva die in de Zendo staat. In de Zendo in Japan is geen Boeddha-beeld, maar het beeld van Manjushri met zijn zwaard. Die snijdt door onze banen en illusies. Die kapt onze shit af. En dat is eigenlijk het oerbeeld. De meest vereerde bodhisattva is Kanzion, Kuan Yin. Hè, dat is de bodhisattva van het mededogen. Dat is natuurlijk, ja, dat is mijn bodhisattva, omdat dat is liefde. Dat is Maria. Die wordt soms zelfs afgebeeld in China met een kind, omdat dat is die vrouwelijke kwaliteit. Hè. Mijn Rushri is het mannelijke en vrouwelijk, doet er allemaal niet toe. Maar goed. Maar op die berg is dus de berg waar Manjushri woont. Maar niet alleen Manjushri woonde, er woonden zeer veel voortreffelijke monniken. Hooggerealiseerde mensen. En die moet je natuurlijk bezoeken. Dat is toch duidelijk. Die moeten natuurlijk, dat zijn meesters die jou de weg kunnen wijzen. Daar moet je naartoe. Een beroemde zenmeester, een beroemde guru, een beroemde, weet ik wat. Een beroemde shaman, een beroemde. Je moet daar naartoe. En wat gebeurt er? Dus, en dat is nog zo, de berg Taizan wordt nog altijd heel veel bezocht. Er zijn heel veel beroemde monniken die daar naar gepelgrimeerd hebben. Zo'n soort Santiago de Compostela, maar dan in het oosten. Hè? Dus van alle kanten gaat men daar naartoe en gaat men Manjushri vereren. En leiding krijgen van beroemde monniken, van meesters. Komt de monnik. En waarschijnlijk was dat zo hè, in de 8e eeuw. Dus die mensen pelgrimeerden naar die bergen, naar die meesters. En aan de voet van de berg, daar is een theehuisje. Een soort imbis, een soort klein tentje. Waar je een cakeje kunt kopen en thee kunt drinken. Maar ja, welke van de 5 wegen moet je gaan? Want er zijn 5 toppen. Nou ja, dus vraagt die monnik aan die vrouw, wat is de weg naar de berg Taizan? Wat is de rechte weg? Als je in zin een vrouw tegenkomt, nou, de vrouw past dan op. Want dat is de meester van de meesters, hè. Dat is de... Pas op, want die hebben een scherp inzicht. En die zegt dus, recht voor u uit. Ga rechtdoor. En de monnik die gaat dus door. Ik zal het verder van de dingen lezen. Toen de monnik een paar stappen verder was, zei ze, ook deze degelijk uitziende monnik slaat een modderfiguur. Prachtig, hè? Dus je ziet die monnik met zijn monastieke gewaden, hè? Helemaal als pelgrim gekleed met zijn staf en met zijn prachtige noot en zijn stroosandalen. En je ziet er echt heel, een echte zoeker van de waarheid. Hè? Monnik. Dat is toch een kaste over, zo, hè? Iets spiritueel. En die vrouw die zegt... Hij slaat gewoon een modderfiguur. Die monnik was daardoor in de war gebracht. Later vertelde een monnik dit voorval aan Josje. En Josje zei, wacht eens. Ik zal er naartoe gaan en de vrouw en de oude vrouw voor jullie doorzien. Prachtig. Wat gebeurt er? Dus hij gaat naar die berg Taisan en daar woont dus, daar verblijft blijkbaar ook Josje op dat moment. Hè? En Josje is een heel bijzondere, is bijna het archetype van de Zen-meester. Hè? Dat is, die heeft dus historisch echt bestaan. Hè? Ik heb ook in zijn klooster mogen zijn. Dat is een man die dus op 18-jarige leeftijd heeft hij zijn eerste grote verlichting. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Nansen, een oudere monnik, een grote meester, en dan gaat hij dan in de leer, na zijn grote doorbraak. En daar blijft hij 40 jaar bij in de leer. 40 jaar, tot zijn 60ste. Het leuke is dat Nansen zelf, die ouder is als Josje, dat hij ook op 18-jarige leeftijd verlicht is geworden. En dat beschrijft hij heel mooi. Hij zei, op 18-jarige leeftijd stortte mijn huis in. Prachtig beeld van verlichting. De pilaren van zijn huis begaven het. Alles wat hij wist van filosofie, alles waar hij spiritueel in woonde, in al zijn mooie begrippen en... Dat is natuurlijk wat er gebeurt bij een verlichting. Het tapijt wordt onder je voeten weggetrokken. En al je zekerheden. Waar zijn ze nu? Hè? Puur en stralend en helder. En zo eenvoudig. Nou, Josje gaat naar Nansen, blijft daar 40 jaar in de leer. En dan op zijn 60ste, dan sterft dus Nansen. En dan gaat hij 20 jaar op zoek naar... andere meesters om nog eens te checken van, hey, ben ik wel echt, kan ik nog iets leren? Dan gaat hij dus, dat doet hij hetzelfde als die monnik. Hè? Dus dan gaat hij 20 jaar op reis, om pelgrimerend, en waarschijnlijk heeft zich dat dan daar afgespeeld, was hij op de berg Taisan. Maar Josje was zo'n indrukwekkende figuur dat hij altijd veel leerlingen aantrok. Het was een heel lieve meester. Niemand die sloeg, hè? Ik heb zelfs meesters die... roepen en tieren en slagen om gewoon je wakker te maken. Hè? Dat is ook mededogen. Maar hij is altijd heel... hij is altijd heel lief. Hij is wat men noemt een lippenmeester. Hè? Hij heeft een soort, als hij spreekt, een soort licht om zijn lippen. En een zeer geëerde meester. Als hij 80 is, dan zet hij zich neer en begint te onderrichten. Snotneuzen, dat we zijn. Op zijn 80ste, en hij is inderdaad onder 20 geworden. Hè? Zoals mijn grootvader in de Dharma, dus ook, hè? Zo jong is ook onder 20 geworden. Dus waar ik de Dharma-overdracht heb van gekregen. Dus ik ben ook in het paar keren in het klooster van Josje mogen zijn, is nu in China, wat ik geloof het niet, een zeer bloeiende tempel met honderden jonge monniken. Leuk is dat, hè? Dat na dat verschrikkelijke communistische regime, na de culturele revolutie, hè? Veel jonge intellectuelen die vluchten dan in geboorte zenmonnik en zeer indrukwekkend vond ik het. Ciao. Naast een klein, vrij klein stadje, heel vervuild, verschrikkelijk. Een rivier, de beroemde brug van Joshua is er nog altijd, waar de tempel stond. Wij de rivier kunt er niet doen. Daar ben ik natuurlijk ook naar gepelgrimeerd, want dat is een heel beroemde brug, hè, waar ezels en wijzen over gaan. Hè, dus iedereen kan daarover. En nou, je kunt er niet blijven bestaan, want het stinkt er zo van de politie. Hè. Maar goed, dit gezegd zijnde, Josje zegt tegen die monnik, wacht maar even, of tegen de monniken die in verwarring zijn gebracht door die oude vrouw, ik ga voor u afdalen en ga die vrouw doorschouwen. Hm? Nou ja, dat vind ik wel een heel mooie. Dus wacht maar even, ik doorzie ze voor jou. Wacht maar eens, ik zal er naartoe gaan en de oude vrouw voor jullie doorzien. De volgende dag ging hij op weg en stelde dezelfde vraag. De oude vrouw gaf hetzelfde antwoord. Prachtig, hè? Dus wat doet Josje? Die gaat naar die vrouw en die zegt, wat is de weg naar de berg Taisan? En ze zei, recht voor u uit. En Josje die gaat recht voor u uit en ze zegt ook, die ziet er ook wel, hè, de gedegen monnik uit met eigen. Hij zakt ook door het ijs en slaat ook een modderfiguur. En Josje gaat terug naar de monniken. En dan zegt hij, Josje ging terug naar huis en zei tegen zijn leerlingen, ik heb de oude vrouw voor jullie doorzien. Wat is dat toch prachtig, hè? Wat heeft Josje gezien? Het is natuurlijk een heel, ik vind het een, ik zeg, het is een heel dierbare comment, want ik loop er al heel lang mee, omdat ik dat zo leuk vind. Wat heeft Josje, hij heeft de oude vrouw doorzien. Wat heeft Josje gezien? Zag hij die oude vrouw, ik zeg ze maar iets hoor, zag hij die vrouw en zag hij haar en aura? Wat zag hij of zag hij een stroom? Wat zag hij? Zag hij inderdaad die geestelijke presentie van de reuze? Zag hij het aan haar ontspannen gelaat? Zag hij aan haar lichaamstaal? Zag hij, noem maar, een dwarsstraat? Hij heeft ze doorzien. Het leuke is, de vraag is, het is natuurlijk in wezen is dat een tweestrijd tussen twee grote spirituele figuren. De vrouw is verlicht en Josje is verlicht. En wat speelt zich daar af? De vraag die ik dan van een leraar kreeg, is ze nu hoogverlicht die vrouw of een beetje? Of heeft ze verlicht of is ze... En wat zag Josje dan? Hè? Of is ze alle verlicht? Het feit dat ze dus zegt van aan die monnik, vlak voor je, dit. Waar ga je op zoek? Waar ben je op pelgrimeren? Dit. Voor je uit, kijk. Hier is Taisan, hier is Joshua, hier is de Boeddha, hier, dit. Dat is natuurlijk geweldig. Die vrouw die zat, zoals de commentaar zegt, die zat in haar tent en die daagde de monniken uit om, loop naar waar hol je weer. Monnik, kijk, wees aandachtig, wees waakzaam. Dit, natuurlijk een prachtig onderricht van die vrouw. En Josje, die dat natuurlijk weet, die gaat daar naartoe en die bekijkt die vrouw en die vraagt, wat is de weg naar de berg Taisan? En ze zegt, recht voor je uit. En Josje, die gaat weg en dan zegt ze ook, nou, die monnik, hij ziet er wel eerbiedwaardig uit, die oude meester. Hij slaat ook een modderfiguur. Leuk, hè? Wat heeft Josje gezien? Waarom heeft de vrouw dat zo gezegd tegen die meester? Het gaat om testen en de vraag is natuurlijk, wie test wie? Als die monnik, om maar een dwarsstraat te noemen, hoor, je kunt er lang mee zitten met die kom, dat kan ik u garanderen. Maar die vrouw, Josje gaat weg. En die hoort dus, nou, waardeloze man. Als die monniken weggingen en die hoorden, nou, is laat een modderfiguur, dan waren die in de war. Dan waren die, hè? Maar Josje, dat oordeel van die vrouw. goedkeuring of afkeuring. Dat is één. Maar waarom, zegt die vrouw, waarom doorziet die niet dat je Joshua voor zich heeft? Dat dat niet een gewone monnik is, of wel? Dat is leuk, is dat, hè? Wie is er in de fout? Haar antwoord was goed aan de monnik, maar haar antwoord was niet zo goed aan Joshua misschien. Want we moeten inderdaad, het eerste wat we doen is de fundamentele eenheid van alle dingen, maar dan moeten we ook de differentiatie zien. True reward. We moeten zien dat alle dingen weer anders zijn en dat één strategie, dat die werkt voor de een en niet voor de ander. Ik zal even het commentaar lezen van, ik kan nog wel, ja. Wat Boumon zegt van, over dingen. De oude vrouw zit daar in haar tent en kent haar strategie heel goed. Maar ze begrijpt niet hoe ze de rover kan pakken. De rover, dat is Joshua natuurlijk. De oude Joshua was slim genoeg om het kamp binnen te dringen en de vesting in gevaar te brengen. Maar hij had niet het formaat van een groot man. Prachtig, hè? Nu, na zorgvuldige overwegingen, moeten we zeggen dat beiden hun fouten maakten. Zeg eens, wat had Joshua gezien toen hij de oude vrouw doorzag? En dan komt het vers. Dezelfde vraag, hetzelfde antwoord. Zand in de rijst, doornen in de modder. Als jij zit en je omvat in dit sterfelijke kleine lichaam het ganse heelal, het universum, omvat je in dit kleine lichaam, dan ben jij de berg Taizan. Ben jij Manrushi, ben jij Joshua, ben jij de oude vrouw, ben jij de verlichte. Er is, dat is zo belangrijk, hè? Denk niet aan doen, maar aan het niet doen. De rust, de stilte opent. Als je de hemel wil ontdekken, bedek hem dan niet. Wil dat zeggen dat we moeten vechten tegen de gedachten? Natuurlijk niet, want die komen, die gaan, dat is de aard van onze neocortex. Die produceert voortdurend dingetjes. He? Die neuronen die babbelen met elkaar, dat zijn bomen, die dendrieten, die allemaal, die blaren, dat is normaal. Maar wij gaan daar, wij laten dat. Niet onze gedachten zijn onze vijanden, maar de identificatie met onze gedachten, met onze emoties, met onze identificatie. Waar is Manjushri? Hanteer zelf voortdurend het zwaard, hè, maar het zwaard dan figuurlijk geweldloos, hè, door... bij wijze van spreken, niet in de gedachten mee te gaan, niet en iedere keer terug te keren. Naar de eenvoudige ene activiteit, adem volgen, of tot 10 tellen, of uw koan, of uw mantra, of wat u ook doet. Hè. Die heel eenvoudige terugkeer naar dat. Want het Koninkrijk Gods is in u. Wij gaan straks verder met doksan. En de meesten weten, kennen de procedure. Hè? Als u wil op doksan gaan, leg dan het boekje, het sutraboekje, rechts achter uw mat, goed zichtbaar. Hè?